BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag dag 743 van de oorlog. En vandaag bespreken we de vragen van Bruno. Want dat zit zo. Bruno die zit in 5-HWO. En hij doet onderzoek naar de machtspositie van Amerika in de wereld. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar aanmoedigen.
Leuk.
Hij heeft ook ons boek gelezen. Ook dat moedigen we graag aan. Mm-hmm. En hij heeft 4 vragen. Dus ga er maar voor zitten. Vraag 1. Maakt Amerika zich meer druk over de economische of de militaire ontwikkelingen van China? En hoe uitzicht dit?
Om de economische ontwikkelingen. Dat is een hele goede vraag. Ja. Kijk, economie en militair hebben alles met elkaar te maken. Als je een waarloze economie hebt, dan kun je economisch ook niet zoveel voor elkaar krijgen. Dat is waarschijnlijk ook een van de grote problemen voor Rusland. Maar goed, op termijn zal dat zeker gelden. Maar op het moment dus dat je een goed draaiende economie hebt, dan vertaalt dat zich automatisch in een militaire macht. Nou, met betrekking tot China is er iets bijzonders aan de hand. Dat land, dat dreigt nummer 1 te worden in de wereld en daarmee de positie van Amerika over te nemen. En alles draait hier om de vierde industriële revolutie. De vierde industriële revolutie is de revolutie van internet, snel internet, internet of things, dus alles wat je op het internet kan aankoppelen. De standaarden die je daarvoor gebruikt. Robotisering, kunstmatige intelligentie, waar de media nu vol van zijn. Ga zo maar door. Dus dat betekent dat je economie op een hele nieuwe leest wordt geschroeid en dat het allemaal anders gaat worden. Het gaat een economie worden die we nog niet echt goed kunnen. Niet echt goed kennen op dit ogenblik. Dit kun je ook vertalen in militaire macht. Daar zijn de Amerikanen echt als dood voor. En een van de redenen waarom de Amerikanen zeggen van dit willen we niet, is dat zij nu proberen om door middel van exportrestricties, bijvoorbeeld met betrekking tot hele geavanceerde chips, naar China, om die economische en daarmee die militaire ontwikkeling af te remmen. Ik denk dat dit in kort is wat het grote probleem is, wat verband houdt met het feit dat China op dit ogenblik probeert nummer 1 in de wereld te worden en die positie van Amerika over te nemen, waardoor eigenlijk ook de ruimte die en de armslag die Amerika heeft in de internationale politiek gewoon verminderd wordt. En dat willen ze niet.
En het is de interessante vraag is natuurlijk of dit een succesvolle strategie is van Amerika. Hè? Amerika probeert dus die ontwikkelingen, technologische ontwikkeling in China af te remmen. Door ze mogen dus die prachtige ASML-machines niet hebben. Hè? Maar het kan natuurlijk zo zijn dat hele slimme mensen in China. En China is zo groot, 1,4 miljard mensen. Er zitten een hoop PhD-studenten tussen. Ja, misschien dat ze er zelf in de komende 10 jaren gehele
zijn. Zij is al mee bezig. Dat gebeurt op dit ogenblik al. En ze zijn al een heel stuk verder. Maar realiseer je dat dit een strategie is van Amerika niet. Dat ze die winnen, dat weten ze ook wel. Maar ze vertragen daarmee. Kijk, hiermee kan de opkomst van China worden vertraagd. Maar ik moet erbij onmiddellijk zeggen dat door het niet altijd even briljante beleid van de wel zo briljante leider Xi Jinping, althans briljant in de ogen van
zichzelf.
Van zichzelf en van het partijcongres dat op dit ogenblik wordt gehouden. Daar is die loopt ook over van de loftuitingen. Maar dat laat onverlet dat premier Li nu ook heeft moeten zeggen van ja, maar de economie, dat gaat toch niet zo goed. De vastgoedsector, dat is echt gewoon kloot, om het maar even heel huiselijk te zeggen. De boel die stort zo ongeveer in. Maar ook de druk die op grote high-tech bedrijven wordt uitgeoefend, die is ook gigantisch. Want die bazen van die high-tech bedrijven, die worden veel te machtig. En beginnen dus ook een uitdaging te vormen voor de politieke leiding. Althans, dat denkt de politieke leiding zelf in Beijing. Ze doen zichzelf op dit ogenblik ook geen echt plezier, waardoor ook de boel vertraagt. Ja, bovendien zijn ze ook nu niet goed door die coronacrisis gekomen.
Ja. Maar als Amerika zegt van die militaire ontwikkeling van China, dat is een probleem voor ons, dan snap ik dat. Want dan kunnen ze zeggen dat is een bedreiging enzovoort. Maar de economische ontwikkeling, dat is toch eigenlijk niet legitiem om de economische ontwikkeling van een ander land te willen dwarsbomen. Die mensen willen ook een plekje onder de zon.
Ach Hugo, dat is wel ontzettend lief dat je er zo over denkt. Maar dit gaat over machtspolitiek, Hugo. Dit gaat over internationale betrekkingen waarbij grootmachten competitie met elkaar aangaan. En dus zo helemaal niet denken. Dat in dit schattige Nederland denken we wel zo. Van een beetje gunnen. Ja, je moet elkaar toch een beetje gunnen. Ik bedoel, het is al een overvolgd land. Maar tussen de grootmachten geldt het echt absoluut niet. En daar geldt alleen het recht van de sterkste.
Ja, nou toch mooi dat ik na 743 dagen oorlog nog een stukje van mijn naïviteit weet te bewaren. Maar zou het niet kunnen dat het dan dus eigenlijk ook deels niet het economische of het militaire, maar ook het politieke aspect is? Ik bedoel, als een bondgenoot opstoomt in de vaart der volkeren, zou Amerika dat misschien wel oké vinden. Maar China heeft natuurlijk ook een heel ander politiek model.
Maar bedenk ook dat China heeft dus nu meer schepen dan Amerika. Hè? Dat las ik laatst, daar schok ik van. Ja. En China heeft...
Oorlogsschepen bedoel je?
Ja, oorlogsschepen. Ja. En het is ook zo dat China heeft met betrekkelijk goedkope raketten, hebben ze gewoon die aircraft carriers van Amerika hebben ze geneutraliseerd. Hè? Ze schijnen nu een dominantie.
Nog niet hoor, dat kunnen ze doen.
Dat kunnen ze doen.
Ja. Dan zou de derde wereldoorlog al zijn uitgebroken.
Gelukkig is zo dat die bloedige invasie van Taiwan is zo bloedig dat ik niet geloof dat dat gaat gebeuren. Maar een blokkade kan zomaar gebeuren.
Ja, kan, ja.
Laten we doorgaan naar vraag 2. Rob zei al iets over dit soort aspecten, maar Bruno's vraag 2 is: in wat voor termijn zal China Amerika economisch voorbijstreven?
Ja,
nou, gaat dus niet heel hard op dit moment hè, met het streven in China?
Nee, kijk, de 3 jaar geleden, pakweg, toen was de voorspelling dat zo rond 32 zou kunnen gaan gebeuren. Dan zou de economie echt gewoon groter kunnen zijn. Dan lopen ze nog steeds achter natuurlijk in niet eens in koopkracht van de bevolking. Want daar zitten we wel goed mee. Want daar zijn ze eigenlijk al groter geworden dan de Verenigde Staten. Maar als je gewoon kijkt per capita, dan is dat dan nog steeds minder dan de Verenigde Staten. Maar door die handelsoorlog die onder Trump is begonnen, is dat behoorlijk vertraagd. En daar kwam natuurlijk corona overheen, toen is het nog verder vertraagd. Nu heb je dat gezeik in die vastgoedsector die in elkaar stort. Dus nu vertraagt het nog meer. Maar ook, het enige wat ik zie kan als het een beetje tegen zit, is meer repressie. En dat helpt ook niet echt mee. Dus je ziet dat het aan alle kanten vertraagt. En nu weten we het eigenlijk even niet meer wanneer China... Amerika gaat inhalen. Dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren. He, want hoe het ook bent of keert, er zijn nog steeds 1 miljard meer Chinezen dan dat de Amerikanen zijn. En als een land van 1,4 miljard inwoners begint te groeien, dan gebeurt er echt wat. Kijk, maar wat er in het 19e partijcongres in 2017, het is een van de belangrijkste partijcongressen, vind ik, van de afgelopen decennia, is voorgesteld. Zo rond 2030, 2035 moet China een technologische leider worden in de wereld. En 2049, 100-jarig bestaan van de Volksrepubliek, moeten ze nummer 1 zijn in de wereld op alle gebieden. Dat is een beetje de marsroute. Dus ze hebben nog wel eventjes.
Ja. Wat belangrijk is, demografie is een hele belangrijke determinant.
Dat zat ik ook aan te denken. Ja, zij zijn enorm aan het vergrijzen. Hè?
Ja.
Ja. Maar ze hebben veel mensen, de macht van het getal. Hè? 1,4 miljard is wel een hoop meer dan 330 miljoen.
Maar als het 1 miljard bejaarden zijn en in Amerika niet.
Oh. Het is waar, Amerika is een jongere bevolking, is zeker waar. Maar jongens, er zitten wel veel begaafde mensen als je de 1,4 miljard hebt, statistisch gesproken. Ja. Dus ook al zou Xi niet zo'n geweldig goed beleid voeren, en dat doet hij niet, dan is het nog steeds zo dat het heel wel denkbaar is dat ze gewoon een groter deel van het mondiale BNP opeten dan Amerika in de toekomst.
Tuurlijk. En kijk, er moet niet al te veel fout gaan, want dan vertragen ze enorm. En ja, je ziet dus nu dat er onder de collega's een enorme discussie is uitgebroken van gaat Xi nu lukken, ja of nee? Ja, ik denk nog steeds van wel, omdat er gewoon een enorme dynamiek zit in dat land. Ik bedoel, de richting is nog steeds goed. En ach, weet je, ook wij komen af en toe wel eens een keer in een economisch probleemgebied terecht. En daar krabbelen we ook weer uit. Dat zal China denk ik ook wel doen.
Right, vraag 3. Op welke manier willen BRICS-landen weerstand bieden tegen de westerse wereldorde?
Ja, dat is een goede vraag. En dat is allemaal nog niet zo makkelijk, want die BRICS-landen zijn het onderling over veel dingen ook oneens.
Ja, want het zijn dus Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En daar komen er nog een paar bij.
Ja. Nou, China heeft natuurlijk een groot wapen in de vorm van die strategische mineralen. Hè. Dus die kunnen ze. Wij kunnen geen groene transitie doen zonder die strategische mineralen. Maar Rusland bijvoorbeeld heeft nou niet meer zoveel wapens, want ze verkopen geen gas en olie meer daar, met uitzondering van Hongarije. Ja,
ik denk aan Jan dat het van twee dingen afhangt. In de eerste plaats hangt het af van de positie van India. Of de BRICS als één blok kan optreden. India is eigenlijk veel meer geïnteresseerd, denk ik, om de leider te worden van de niet gebonden landen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat het een concurrent begint te worden als het gaat om de vorming van de nieuwe wereldorde van China. Dat is één punt. Dus dat verzwakt sowieso de cohesie van de BRICS. Waar de BRICS heel sterk in zouden kunnen zijn, is als ze een aantal dingen gingen coördineren. Nou, jij noemde het net terecht, zeldzame aardes bijvoorbeeld, kritische mineralen. Die hebben we echt nodig in de high-tech-industrie. Die wordt gedomineerd door China. Maar er zijn wel meer landen, ook Zuid-Afrika heeft hele bijzondere spullen in de grond zitten die we heel goed kunnen gebruiken. Als ze dat gaan coördineren, dan hebben we hier in het Westen echt een probleem. Ze hebben ook een probleem als ze meer gaan coördineren op bijvoorbeeld het energiegebied, voor zover ze al niet in de OPEC zitten. En de allergrootste bedreiging is als ze op een of andere manier zullen besluiten om gezamenlijk een eigen munt te gaan introduceren. Of bijvoorbeeld de yuan, de Chinese munt te gaan gebruiken om daar een betalingsverkeer mee te regelen. Dat hakt er enorm in, want dat betekent dus dat de dollarmacht dan wordt verminderd. En de dollarmacht is eigenlijk de belangrijkste pijler op dit ogenblik onder de Amerikaanse macht. Ja.
En weet je wat ook zo lastig is? We hebben nog steeds de defensiearchitectuur van 1945. Hè? Met andere woorden, Engeland en Frankrijk zitten daarin. Eigenlijk zou Frankrijk dat moeten opgeven voor een EU-zetel. Dat doen ze natuurlijk niet. En Engeland zou het moeten opgeven en aan India moeten geven. Als je een hele representatieve veiligheidsraad zou willen hebben. Maar ja, in de geschiedenis, de elite-staten leveren niet zomaar hun privilege. Maar het probleem is dat het daardoor niet meer representatief is. En dat maakt de BRICS-landen alleen maar ongeduriger, dit onrecht.
Ja, je ziet dat het naar de G20 aan het verschuiven is. Hè. Ik bedoel, ik denk dat de G20 uiteindelijk het belangrijkste forum wordt van de wereld. Hè. Die VN-veiligheidsraad die functioneert niet meer. De algemene vergadering die neemt het een beetje over. Maar heeft eigenlijk gewoon niet de mogelijkheid om binnen de resoluties aan te nemen. De BRICS, daar zit het Westen niet in. Dus heb je ook niks aan. De niet gebonden landen, die willen eigenlijk zich nergens tegenaan bemoeien. Ja, het enige forum waar iedereen nog gezellig met elkaar praat, dat is de G20. Dat gaat ook niet makkelijk in de G20. Maar daar zit dan iedereen nog wel aan de tafel. En Poetin ook in principe, mits hij niet naar Zuid-Afrika moet afreizen, want dan wordt hij opgepakt en dan wordt hij naar
Den Haag afgevoerd. Ja.
Ja, dan wordt hij naar Scheveningen afgevoerd. Ja.
Zou wat zijn. Ja. Oké, laatste vraag. Kan Amerika het volhouden om de politieagent van de wereld te blijven in de huidige conflicten en oorlogen?
Nou, weer een goede vraag. Arjan?
Nou, ik denk dat Amerika is natuurlijk, die macht is steeds minder geworden. De krijgsmacht is ook gekrompen. Hè? Ik denk dat Amerika zich eigenlijk maar op één gebied zou kunnen storten. Hè? Bijvoorbeeld China hebben ze hun handen vol aan. Maar dus en Oekraïne en het Midden-Oosten en China is gewoon te veel. Mm-hmm. En een echte mondiale politieagent die kan natuurlijk meerdere conflicten tegelijkertijd bestieren. En die tijd is voorbij, voor zover die er ooit geweest is trouwens. Hè?
Ja, die is er wel geweest, maar dat denk ik dat je denkt aan de jaren 90 van de vorige eeuw. Je ging wat mis. Oh. Die tijd is al een hele tijd voorbij en de Amerikanen kunnen dat gewoon niet. Ze hadden vroeger een strategie die erop was gebaseerd om op 2,5 plek in de wereldoorlog te kunnen voeren. Mm-hmm. Nou, daar ging iedere keer wat vanaf en nu kunnen ze dat nog maar op één plek. En dat verklaart ook waarom Biden manmoedig bezig is om de boel niet te laten escaleren, zowel in het Midden-Oosten als in Europa. Escalatiecontrole is echt cruciaal van het Amerikaanse beleid. Want er wordt iedere keer gezegd van Amerika, ja, dat is zo'n land dat wil overal orde op zaken stellen. Nou, dat valt erg mee wat dat betreft, want ze kunnen het niet eens en dat weten ze ook. En dat is ook de reden waarom ze zo inzetten op escalatiebeheersing overal in de wereld. Ze hebben één grote tegenstander. Competitor, hoe zou je het willen noemen, op een was een goede Nederlandse woord daarvoor. Het is niet
concurrent.
Een concurrent, dat is een goede woord. En dat is China op dit ogenblik. Nou, dan zijn we terug bij vraag 1.
Ja, en dus los van de vraag of Amerika het kan, is ook de vraag of ze het willen, hè? Of althans het electoraat, of die zich niet veilig achter de oceanen willen terugtrekken en denken, nou, die hele wereld die zoekt het zelf maar uit.
Absoluut, isolationisme ligt altijd op de loer in de Verenigde Staten.
Nou, die Bruno Burkers die gaat een mooie scriptie schrijven of een onderzoek.
Het 5V schrijf je geen scriptie, toch?
Oh, nee, maar
wel ik denk wel dat hij een goed cijfer krijgt, toch?
Ik mag het hopen, want daar hebben we zoveel tijd aan besteed.
Ja.
Dus nou, anders... laat hij dan maar even weten wat hij ervoor krijgt. Voordat,
ja, we willen wel het cijfer weten. Voordat Bruno,
het werkstuk, ja.
We horen het graag.
Absoluut.
Dank jullie wel, ook namens Bruno. En tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.